Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Joël 2, vers 12 tot en met 17. Joël 2, vers 12 tot en met 17. De te zingen psalmen, psalm 57, vers 1 en 7. Psalm 38, vers 3 en 6. Psalm 51, vers 4. Psalm 68, vers 10. Het te lezen schriftgedeelte Joël 2, vers 12 tot en met 17. Door te zingen psalmen, psalm 57, vers 1 en 7. Psalm 38, vers 3 en 6. Psalm 51, vers 4. Psalm 68, vers 10. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 57 en daarvan het eerste en zevende vers. Gena, o God, gena hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uw vleugelen. Ik berg mij daar voor alle tegenheen, totdat uw macht de vijand zal beteugelen. En het laatste, dat zevende vers, uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. Uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog. Verheb u dan ver boven zemels kringen. Uw eer verspreid haar luisteren in elks oog. Laat ieder die door heel de wereld zingen. 1 en 7 van Psalm 57. Schriftlezing, gemeente, vindt u in het Oude Testament, in de profetie van Joël, het tweede hoofdstuk. En daarvan de versen 12 tot en met 17. Horen wij allereerst naar de schriftlezing uit Joël 2, de versen 12 tot en met 17. En dat vooraf gegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den Heere uw God, want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den Heere uw God. Blaas de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergader de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God?
Verootmoeder ons voor het heilige hand gezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat leggen ook deze woorden een welsprekend getuigenis af van uw diepe bezorgdheid en uw groot erbarmen en uw onbeschrijfelijke zondaarsliefde. Want zo hebben we toch ook deze oproep te verstaan van Joël. Dat is ten diepste heel uw schrift door oproep tot bekering. En heren, wat nou zo hartinnemend zou moeten zijn, is voor een natuurlijk mens een oorzaak van nog grotere vijandschap jegens u. Hij leeft al in vijandschap tegen zijn maker. Maar zo vaak die oproep klinkt en weer klinkt, bekeert u, dan wordt hij nog stekeliger. Want hij wil uit zijn rust niet worden opgewekt. Hij wil altijd maar doorgaan. En als hij al godsdienstig is, dan moet dat zijn op een wijze die hem zelf goed uitkomt, waar hij zich in kan vinden, waar hij mee kan leven. Heere, maar geef ons dan te verstaan dat het louter genade is om keer op keer. We zouden kunnen zeggen bladzijde aan bladzijde. En wat betreft onze diensten zondag aan zondag. Nog die stem te laten weer klinken. Bekeert u. Scheur uw hart en niet uw klederen. Oproep om te wenen. Te wenen over die hemelhoge schuld. Over die zonden die u krenken. Uw toren opwekken en ons de hel bereiden. Heer, het is louter genade van uw kant dat u dat nog laat horen. Geef dan ook bij ons een hart samen om daar nou eens onder te mogen buigen. Als een gans verloren Adams kind in de weg van recht te worden gezaligd. Niet buiten dat zoete recht om. Heer, want och, als we dan al vatbaar zijn, en dat is al een wonder op zich voor bekering, dan ook dat nog op onze eigen wijze. Hier wat feilen, daar wat schaven, wat bijwerken, wat opsieren, wat opknappen. Dat is onze bekering. Maar dat goddelijke werk, oh wat zijn we daar vijand van. Want dan moet een ziel afgesneden worden van alles wat hem voorheen toch zo dierbaar was. Dat is nog meest van zichzelf. Het meest van zichzelf. Ach, zou je de hemel kunnen winnen door afscheid te nemen van de wereld. Hij zou het nog trachten. En als er gezegd wordt door de werken kunt je niet zalig worden. Dat zou hem ook nog goed uitkomen. Want hij heeft niet zoveel zin om te werken. Maar als het er nou om gaat om van zichzelf te worden afgesneden. Ja, dan laat de vijandschap zo hoog op. En dan houden we onszelf vast. En verzetten we ons met hand en tand. Tegen al die invloeden, al die oproepen die daar ons nu willen hebben, waar we toch zullen moeten komen. Namelijk van onszelf verlost in die ander. Zalige overgang. In die ander. Heere, zo snijdt u ze toch af, want uiteindelijk zal dat niet de doorslag geven. Verre van dat, niet wat wij willen. Want dan gingen we allemaal naar de hel. Maar wat u wil. En dat zal geschieden. Uw raad zal bestaan. Wat een wonderlijk troostvol woord is dat. Uw raad zal bestaan. Alles kan zich er tegen verheffen. Maar u zet het door. U kunt ten diepste niet anders. Want u heeft zich verplicht. U bent ook God. Daarom dat u niet anders kunt zijn dan trouw. En wat u zelf hebt gesproken verplicht. Uzelf gemaakt tot schuldenaar van uw woord. Heere, ook in die zoete belofte. Dat nou voor diegenen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Een eeuwig geluk bereid is. Heere, mogen we daar voorwerp van zijn. En geef dan ook in onze dagen. Wat moeten we klagen? Meest over onszelf. Die toestand des harten. Waar we steeds minder van vernemen. Heren, we horen zoveel van allerlei mensen die hun mening ten beste geven wat er al moet gebeuren. Er wordt veel geschreven en veel vergaderd. En toch is de zaak waar het om gaat zo eenvoudig. We hebben het gelezen, die verbrijzeling, die vernedering, om daar als een desdoods schuldig aan de voetbank uw voeten te komen, de beste plaats. En toch, heren. We zoeken het niet en we willen het niet. Maar zoudt gij dan ook nog in het midden van ons willen werken? En daartoe ook uw prediking, toch uw prediking, willen gebruiken. Om die harten te verbrijzelen. En op uw eigen, volstrekt soevereine goddelijke wijze te helen. Te helen. Dat is uw naam ook. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Te helen. Niet met die loze kalk van ons. Niet met al die pleisters uit eigen voorraad. Maar met dat heerlijke van dat dierbaar bloed van Christus. Met dat heerlijke van die dierbare geest. Met het heerlijke van die uitgestorte liefde. Zo heelt u. En zo brengt u terug. Heere, mag het ook deze middag nog geschieden als wij andermaal geroepen worden. Om het leerboek van onze kerk te verklaren in het midden van dit volk. Wil dat u alles geven wat nodig is hier in de kerk, maar ook thuis. Inmiddels meeluisteren, dan gaan onze gedachten ook vanmiddag bijzonder uit naar mevrouw Smelt van Leeuwen. Van wie wij vernomen hebben dat ze komende week onze woonplaats zal verlaten om intrek te nemen in een verzorgingstehuis in de nabijheid van haar zoon in Noord-Brabant. Heren, opnieuw een overgang en verhuizing zou het gezellig mee op willen trekken. En daar nog in de avond van het leven geven wat nodig is. En dat is toch die aangenaamheid, want dat is het toch. Die aangenaamheid van dat mogen rusten in u. Als een in Christus verzoend God, ach, dat is voor haar, dat is voor ons allen nodig. Want buiten die plek is allemaal maar onrust. Allemaal maar doorgaan in ons vleeselijk bestaan. Het zij godsdienstig vleeselijk of puur wereldvleeselijk. Ach, gedenk haar zo en mag de avond nog goed zijn. Heren, en mag er nog ook voor haar een morgen of volgen. Van eeuwige blijdschap zal er toch een wonder moeten geschieden. Maar dat zoudt gij toch bij ons allen kunnen doen. Het is toch uw almacht waardoor u in staat bent om allen te bekeren. Maar ach, we leren ook uw vrijmacht. En ook die wordt bezongen door uw kerk. Niet alleen uw almacht, maar ook uw vrijmacht. Door u alleen. Ja, om het eeuwig welbehagen. Heere, leer het ons allemaal. Gedenk ons allen toch waar wij te staan voor die grote en laatste verhuizing. Want we moeten allen van de tijd naar de eeuwigheid. Hier en daartoe geeft gij nog zoveel roepstem. Om ons daarvoor gereed te maken. Daarvoor gereed te maken voor die laatste reis. Naar de eeuwigheid, Heren. En dan kan er maar één volk eeuwig behouden aankomen. Die reizen voor de rekening en op de rekening en voor de rekening van het Lam. Het Lam van God die alles heeft betaald. Een verlossing uit de macht van de duisternis. Onder het recht vandaan gehaald. Maar ook de laatste overtocht heeft hij betaald met zijn dierbaar bloed. De hele reis betaald en de behouden aankomst. Heer wil ons daarin tezamen gedenken, de rouwdragende. De beste Veenweg, hier in de kerk, ons allen tezamen, wie en wat we overigens ook zijn. Eén ding zijn we samen zeer zeker. Reizigers op weg naar een allesbeslissende godsontmoeting. We weten het niet. We weten het niet. We lachen erom, we spotten ermee. Maar als u werkt op vanmiddag, dan wordt het waar. Dan wordt het waar. En dan leren we alles verstaan wat voorheen een gesloten boek was. Uw woord. Waar het spreekt over uw volk in de ware zin van het woord. Een volk dat bijzondere werkzaamheden mag kennen. Van ongekende blijdschap, soms uitzinnig in de Heere. Maar ook van een diepe, diepe droefheid en smart die de wereld niet kent. Heere, en zo gaat uw volk voort. Over zeer en wegen, dat we er ook bij mogen horen. Die na een lange of korte dag op deze wereld te hebben vullen. En mogen aankomen in die storeloze rust waar de droefheid voorgoed zal wijken en waar de blijdschap overblijft. Heer, gedenk ons dan in spreken en in luisteren, hier en thuis, om Jezus wil. Amen. Aan de orde van behandeling is de 33e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Lees u zondag 33, de vraag en antwoorden 88, 89, 90 en 91 over de waarachtige bekering. Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 33, vraag en antwoord 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord luidt in 2 stukken. In de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Vraag en antwoord 89. Wat is de afsterving des oude mensen? Antwoord, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten. En vlieden. Vraag en antwoord 90. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Antwoord. Dit is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde. Om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. En de laatste vraag en het laatste antwoord van zondag 33, dat is 91. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof, uit de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden. En die niet op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover de goede werken. Worden overigens behandeld in de daaropvolgende zondagen als het gaat over de uitleg van de 10 geboden en het Onze Vader, het gebed des Heren. Dus met name die eerste 3 van zondag 33 in dit middaguur. Zondag 33 spreekt, zoals wij zeiden, van de ware bekering. En daar moet ik wel dit van zeggen, dat daar geen misverstand over is. Wij spreken in de kerk over bekering, eigenlijk altijd. Er is een eerste bekering en een tweede bekering. Met die eerste bekering bedoelen we eigenlijk dat van dood levend worden. Een mens die uit zijn natuur staat, het opgewekt en afgesneden van alles, in die lieve, doorboorde handen van Christus mag vallen. Want dat is bekering. Uit de handen van de duivel weggehaald worden, in de handen van Christus komen. Dat is bekering. Dat is de eerste noodzakelijke bekering. Daar volgt een tweede bekering op, en dat heet ook wel onder ons de dagelijkse bekering. Ik ben er altijd wat huiverig voor als ik dat zo hoor, zo van iedere dag je best doen. Maar daar gaat het dus niet over. De heiligmaking zouden we ook kunnen zeggen, maar die tweede bekering, dat is waar het nu over gaat in zondag 33. Dus dat leven na de rechtvaardigmaking, daar gaat het over, na de rechtvaardigmaking. Dat leven, dat is wat ik dan maar zo vanmiddag noem, de tweede bekering. En daar gaat het over in zondag 33. Dus niet de eerste bekering, maar de tweede bekering die volgt. Dus bekering is heiligmaking. Zo gebruiken onze Vader het ook heel vaak. Ook het woord wedergeboorte trouwens gebruiken onze Vader ook de kanttekenaren. In dezelfde zin, wedergeboorte is in de kanttekening bijna altijd heiligmaking. Dat weten wij niet, maar zo is het wel. Dus wij spreken over die bekering in het leven van Gods volk. Die doorgaande bekering die eindigt met het sterven. Want dan ben je afbekeerd. Afbekeerd. Dus die bekering bedoelen wij. De ware bekering. En die bestaat dan uit 2 stukken. En dat weet u. Afsterring van de oude mens. En opstanding van de nieuwe mens. En die afsterring van die oude mens wordt omschreven met 2 woorden. Droefheid of leedwezen, dat is hetzelfde. Droefheid en afkeer. Dus daar willen we eerst over nadenken. Als we spreken over de ware bekering, staan we eerst heel bij droefheid en afkeer. Droefheid en afkeer. En dat betreft de afstelling van de oude mens. Die bestaat uit droefheid en afkeer. En vervolgens willen wij nadenken over de opstanding van de nieuwe mens. En dan gaat het weer over 2 woorden. Over vreugde en lust. Vreugde, blijdschap en lust en liefde. Dus bestaat de afsterring van de oude mens in droefheid en in afkeer. Dan bestaat de opstanding van de nieuwe mens in blijdschap en lust. Lust en liefde. Zo spreken we dan met Gods hulp over zondag 33, de ware bekering. U weet in welke zin van het woord wij dat bedoelen. Nu, de heiligmaking, waar bestaat die uit? Uit ten eerste droefheid en afkeer. Droefheid en afkeer. En ten tweede bestaat die uit blijdschap en lust, liefde. Laten wij samen eerst zingen van Psalm 38 en daar zien we een die dit stuk heel goed heeft leren kennen in zijn leven. Die droefheid. Het is trouwens precies, als ik het nog eens mag aanvullen, waar Paulus van spreekt in deze bewoordingen, de droefheid naar God. Dat is de afsterving van de oude mens ook ten voeten uitgetekend. Het is een droefheid naar God en dat is een doorlopende droefheid naar God. En die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En ik zei al, David die kent dat heel diep. Psalm 38, daar zingt hij ervan. Psalm 38, vers 3 willen wij nu samen zingen. Door uw gramschap fel ontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag of nacht in het vierde. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. En het zesde vers. Ben door uw wet te schenden. Krom van lenden. Vol van druk. Benauwd van hart. Zeer gebogen en verslagen. Moe van klagen. Ga ik al de dag in het zwart. Het derde, vierde en zesde vers van Psalm 38. droefheid en afkeer. De ware bekering staat dus in de eerste plaats uit droefheid en afkeer. Als een kind ter wereld komt, dan weent het. En als een kind niet weent en niet huilt, dan wordt het bij de voetjes genomen. Kleine tik op het lichaampje. Totdat het kind gaat huilen. En dan gaat alles functioneren, dat moet ook. En daarom is dat wenen zo levensnoodzakelijk. En als het niet weent, moet het geslagen worden. Moet je eens over nadenken. En zo is het wel. Dus zonder tranen is er geen leven. Geen leven zonder tranen. Dat geldt in het geestelijke leven, al niet anders. Vroeger zei ze wel eens, Gods volk komt met tranen ter wereld. Ze gaan met tranen over de wereld en ze gaan met tranen van de wereld. Dan zijn ze uitgeweend. Dan worden die tranen uitgewist door God zelf. Het begint dus met droefheid. Dat is die eerste bekering. Dan vallen er slagen. Wat de mens zal wenen. God slaat. En de ziel weent. Dat is bekering, de eerste bekering. Dan komt de smart over de zonde. Geslagen. Een slag, zo hoor je het ook wel eens naar binnen. Wat moeten we daaronder verstaan? Ik denk aan de jongste zoon. Wat voor slag valt er in zijn leven? Dat weet u misschien wel. Alles erdoor gebracht. Alles opgemaakt. Zegt die oudste zoon. Met hoeren alles doorgebracht. Met zijn vrienden alles opgemaakt. En als er dan niks meer is, als je zo ongeveer moet sterven, dan komt hij tot inkeer. De omstandigheden, de slagen van het leven brengen hem tot inkeer. En dan gaat hij die vraag stellen: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Of om een ander voorbeeld te noemen, de stokbewaarder. Dan moet er eerst een aardbeving geschieden. De gevangenen moeten losraken. De man komt zo dat wanhoop, wil zichzelf het leven benemen. Dan de stem der liefde, doe uzelf geen kwaad en dan. Vatbaar voor het heilige evangelie. Ach, het kan ook anders. Lydia, rustig onder de prediking van Paulus, en God greep haar in het hart, direct. Geen uiterlijke bijzondere omstandigheden, direct in het hart gegrepen kan ook. Maar in alle gevallen gaat het hierom, dat een mens aan het einde met zichzelf komt. Dat het gewicht der zonde gaat gevoelen. Geliefde, de ontdekking van wie je werkelijk bent. En dan zijn er altijd drie zaken die een mens leert kennen. Gods gemis. Hij is God kwijt. Schuld. Omdat hij tegen een rechtvaardige en goeddoend God heeft gezondigd. En verlorenheid. Verlorenheid door de zonde. De dood verdient. De eeuwige dood verdient. En zo gaat de mens over de wereld. Zo in die smart. Ik zou, maar dat is maar een een gedachte, zo voor mezelf. Dat schept ook wel wat helderheid. Ik zou eigenlijk over dat eerste in termen van smart willen spreken. En later naar die grote daad van droefheid. Smart over de zonde. Tegen God gezondigd, geliefde. Natuurlijk, op die weg van overtuiging, als een mens in zijn ongeluk over de wereld gaat, geeft de Heer van tijd tot tijd wel eens blijkjes, omdat hij van die ziel af weet en ook wel eens wat toeknikjes. Maar dat is leven nog niet, hè? Daarmee kan hij nog wel wat voor de wanhoop bespaard worden, maar het is de oplossing niet. Die geschiedt daar waar een mens alles heeft getracht en alles moet loslaten. De laatste slag bij Boston, de 12e. De laatste knoop waar een mens zich nog aan vasthoudt. Hoe je het ook verder benoemt, en dat hoeft niet in 20 jaar, het kan ook in 3 uur geschieden, maar komt een einde aan het verzet. Want ook met alle vrome werken wil een mens niet anders dan uit Gods handen blijven. Er komt een einde aan. En dan valt hij in die andere handen. Als hij moet vrezen voor eeuwig kwijt en verloren, zijn hel open gaat en een ziel zich er voorover krijgt, dat recht Gods liefde krijgt dan de zaligheid. En dan gaat nou voor zo'n ziel eeuwig meevallen. En die kunnen alleen maar eeuwig zingen van Gods goede tieren. Nee, voor een volk dat het heeft beleefd dat het nou voor eeuwig mocht meevallen. Geliefde, wat gebeurt er dan als ze overgegaan zijn in die ander ondeelbaar ogenblik van doodlevend? Paulus zegt het, ik wil het maar niet anders zeggen. Nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij, dat is dat nieuwe leven. Dat was er voorheen niet. Het nieuwe leven, Christus leeft in mij. En anders verklaart hij dat door het geloof in onze harten. En met hem de liefde Gods in het hart uitgestort. En ook de geest die dierbare geest neemt intrek en de zoon zegt de vader en ik zullen beide in u wonen. Ten diepste de drie-enige God die inwoning maakt in het hart van die ziel. Christus leeft in mij en dat is ten diepste de nieuwe mens. Christus die daar woont, dat is ten diepste de nieuwe mens. Maar die oude mens, die vijandige mens, die onbekeerde mens, die vleeselijke mens, die hatelijke mens, die blijft ook. En nu zijn er twee mensen van binnen. Precies zoals Rachel destijds zei toen zij in verwachting was. En ze de Heere ging raadplegen, want dat doet het volk ook hoor. Hoe ben ik al dus gesteld? Twee volken. En zoals bij al Gods volk, twee volken. Daar zit van binnen een Jacob, het geslacht dat naar God vraagt. En daar zit ook nog een Esau, die moet van God niks hebben. Dat is nou een twee mens. Twee volken. De nieuwe mens in Christus. De oude mensen, daar is niks aan veranderd. Die is al net zo hard en goddeloos als voor de waarachtige bekering. Dat is een twee mens, twee volkeren in mij. Geliefde, en dan komt er een strijd. Dan komt daar die strijd. Van dat oude en dat nieuwe. Het herhaalt zich steeds maar weer. Die strijd die gaat van buiten en van binnen. Met dat Christus is geschonken, komt er een strijd die er voorheen niet was. En wezenlijk is dat ook begrepen in Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten, nou daar heb je het. Dat gaat van binnen door. De en gaat verbinden door tot uur van je dood. Die strijd, die worsteling. Oude mens die eronder gebracht moet worden. Koolbroeger zegt, die moet je voor dood houden. En die nieuwe mens die meer en meer moet opstaan. En wezenlijk is dat wat Johannes zegt. Hè? Johannes de Doper zegt, ik moet minder worden. En Christus moet wassen. Nou, daar heb je het. Christus, een nieuwe mens, die moet wassen, groeien, meer en meer opstaan, gestalte krijgen. Meer en meer dat beeld van Christus gaan vertonen, die ziel. En oude mensen, die vijandige mensen, die goddeloze mensen, die vleeselijke mensen, moet meer en meer ondergebracht worden. En dat is een strijd. Dat is een worsteling. En ik moet het nog een keer zeggen, dat is wat anders, gemeente. Alsjeblieft, dat is wat anders. Dan wat ieder mens kent. Ieder mens, als hij 's morgens opstaat, die zegt toch wel, of niet, gaat vandaag toch beter doen. Dat is in een mens nog wel te vinden. En ik denk dat, zoals de grootste misdadiger nog wel eens gedacht heeft, van, dat moet toch eens anders worden. En ik ben er altijd heel bang voor, daarom zei ik dat zo even. Dat mensen dat houden voor dagelijkse bekering. Maar dat doet ieder mens. Probeer toch morgen niet meer de fouten van vandaag te doen, of niet? Maar dat heeft met waarachtige bekering niks te maken. En daarom dat onderscheid. Het is een worsteling. En die gaat dag en nacht door. Dat is zonder enige overdrijving 24 uur per dag. Zelfs 's nachts, als ik slaap, gaat het door. En daarom, ook daarom is geloof een onrustig bezit. Onrustig bezit, Luther. De strijd is de oude nieuwe mens. En wat dat precies betekent, wel, daar ligt onze catechismus ons heel helder in voor. Het is leedwezen, dat ouderwets woord. Daarom heb ik maar gezegd vanmiddag. Droefheid. Leedwezen is droefheid. En dat is dus het eerste. In die worsteling, als dat nieuwe leven is geschonken, dan komt daar dus een worsteling. En in die worsteling gevoelt de mens droefheid. Droefheid. En die droefheid is tweelei. Over wie ik ben en wat ik doe. Over wat ik ben en wat ik doe. En daarom zeg ik ook, die strijd is er altijd en die droefheid is er ook altijd. Omdat ik nooit ben die ik moet zijn. Ook al breek ik niet altijd uit in zonde. En bedrijf David niet elke dag overspel. Maar hij heeft wel een overspelig hart. En dan verloochent Petrus niet iedere dag zijn meester. Hij heeft wel een verloochenend hart. Tot de uur van zijn dood. Die oude mens verloochent altijd God. Die oude mens bedrijft altijd overspel. Ik hoop dat u het begrijpt. Er is een droefheid over wie ik ben. Dat is er altijd. En dat wordt nog veel, veel ernstiger. Als een mens ook die zonde daadwerkelijk beoefent. Als Petrus verloochent. Als Simson naar Gaza gaat naar de hoeren. Als. En dan gaat Petrus naar buiten. Bitter wenende. Bitter wenende. En treffen David aan in Psalm 38. En het staat er heel nadrukkelijk in vers 4 en 5. Dat hij vanwege de zonde bekommerd is. Bedroefd is. Smart heeft. En houdt u dat vast. Als u werkelijk aan uw zonde ontdekt bent. Bij de aanvang en bij de voortgang. Dan kent u smart en droefheid. En als u mij vraagt, is dat waar wij het meeste zorgen over moeten maken. En wat ik ook lees en zie van reformatorische huizen tegenwoordig, Dit is één ding wat in dit alles gemeenschappelijk is. Dit wordt steeds minder gehoord. De ware verbrijzeling van een mens. De waarachtige verbrokenheid van een ziel die wenend over de wereld gaat vanwege zijn hemelhoge schuld. Geliefde, dat horen we niet meer. Of zeer weinig. En daar ligt ten diepste de oorzaak dat er niets gebeurt. Althans iets wezenlijks gebeurt, laat ik het zo zeggen. Want als het maar een beetje verontrusting is over uw zonde. En u houdt dat voor ontdekking. Dan zult u waarschijnlijk ook wel een eigen geloof hebben. Waarmee u zich over dat alles heen zet. En het een verhoudt dat wel goed zal komen. Want u heeft toch iets gevoeld. Zo helpt de mens zichzelf. Die oude godgeleerde had het over de verbrijzeling. En dat is waar het over gaat hier. De verbrijzeling. Geliefde, de contritio, zeiden de oude godgeleerde, dat is Latijn. Contritio, dat is de verbrokenheid, de verbrijzeling. Zo wezenlijk. En dat horen we niet meer. Verbroken, bekommerd over de zonde. En als dat er is, dan verwijzen u eerder naar de dokter dan naar de Heer. Toch gaat het daarover. Geliefde, de strijd spreken we dus over droefheid als er zonde is. En omdat ik mij een zondaar weet, dan is er droefheid in de ziel. En als we Psalm 38, daar was ik gebleven, erop naslaan, en doet u dat alsjeblieft ook vanmiddag als u thuis komt, dan ziet u daar drie woorden, die moet u bij elkaar zien te houden, vooral in deze tijd, zonde. Welke zonde dat geweest is, in Psalm 38, dat is niet zeker. Het kan zijn met Bathsheba, maar het lijkt wel of deze zonde altijd model moet staan voor de zonde in het leven van David. Nou, die heeft er meer gedaan dan dat, gelooft u er maar rustig. Maar goed, zonde dus. Overtreding van de wet des Heren. God op het hart getrapt. Liefdeloos gehandeld. En een tweede, wat voelt hij dan? Daar moet u op letten. Wat voelt hij dan? Gods afkeer. Gods ongenoegen. Net als een vader of een moeder, als een kind wat gedaan heeft. Hè, die misprijzende blik. Kind, heb je dat nou gedaan? Een toornende blik, nog verder dan dat zelfs. Niet alleen misprijzen, maar toornend, een vurig oog van ongenoegen. Voel je als het ware als een vuur branden op je ziel. En dat is heel bijzonder, als je dat mag weten. Dan blijkt ook dat God met zo'n ziel niet verder gemeenschap wil hebben. Dan gaat God zich achterhouden. En dan wordt het donker. En dat is nou, geliefde, als u dan een kenmerk wil horen vanmiddag, dat is nou een kenmerk. Want als wij gezondigd hebben. En de toren van God rust op ons. En de Heer houdt zijn licht in. De Heer en zijn aangezicht wordt niet meer gezien. Weet u wat die ware ontdekte mens dan zegt? De verberging, Heer, van uw aangezicht is mij bitterder dan de dood. Dat is mij bitterder dan de dood. Als uw aangezicht van mij gewijkt, dat is bitterder dan de dood. U zegt, de dood is toch wel een vreselijk iets. Dit is nog bitterder dan de dood. Voelt u wel? En die gaan wenen. Die gaan u wenen. Die zijn er verbroken onder het schuld. Bij vernieuwing. Geliefde. En die gaan wenend uit tot God. Gena, o God, gena. Horen we een boeteling pleiten. Dus houdt u dat vast als onlosmakelijk in het ware leven. De zonde. Die je bent en die je doet. Ik ben zonde. En God ongenoegen daarover. Het wijken van zijn aangezicht. Het niet meer gevoelen van de gemeenschap met God. Dat geeft een grote bitterheid in de ziel. En een droefheid en een klacht. En een wenen. En zo gaat hij uit tot God. Wenen tot God uit. En dat is de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt. Geliefde, en nou staat er een woordje bij. En daarom ook Joël 2 gelezen, want we moeten op die woorden wel heel goed letten. Want wij spreken dus nu over de afsterring van de oude mensen. Die bestaat uit droefheid en afkeer. Droefheid, en dan staat er iets bij. Niet maar het is een leedwezen, het is een droefheid, maar het is een hartelijk leedwezen. Een hartelijke droefheid. Dat betekent hart, ja, dat is je hart raakt. Nou, hart moet u maar gewoon vertalen met uw gehele persoon. Het raakt je geheel en al. En dat laat je ook niet los. Andere dingen, ach, die geven een indruk en dan ga je door. Er zijn veel indrukken die ons een ogenblik kunnen raken. U leest de krant, vreselijke dingen. U sluit de krant en het is op weg. U gaat over, dat raakt niet uw hart. Uw gehele bestaan, maar hier staat hartelijke droefheid. Hartelijk leedwezen. En dat wat je bij Joël kunt vinden, gaan we, vind je het goed, naar Joël kijken. Om nu verder na te denken wat dat nu is. Wat God vraagt, ook van zijn volk, dat er zal zijn. Wat er ook moet zijn. Die hartelijke droefheid. Joël 2, we zijn dan nou, bijna bij 800 voor Christus. 801, meen ik, is Joas gestorven, de koning van Juda. Het is in zijn regering dat er een grote sprinkhanenplaag komt. En ook ander ongedierte, alles wordt afgevreten. En daar volgt ook nog een grote droogte op. Dus dan is het verschrikkelijk in dat land gesteld. Sprinkhanen die alles afvreten en ook nog droogte. En dan horen de mensen Juda van de profeet... van Joël, dat is vanwege de zonde. Welke zonde? En dat is er één, toen ik daarover dacht, waarvan ik heb gezegd bij mezelf, voor mij, voor u denk ik, dat we er samen goed aan doen om er eens op te letten. Welke zonde? Van de vormendienst. De leegheid van je kerk zijn. De vorm alleen. U weet het wel, hè? Nadert dit volk mij wel met de lippen, maar het hart houdt mij ver. Dan zit je onder de dienst te slapen of te rekenen of met andere dingen. En dat is een van de grote kwalen van ons kerk zijn. Vormendienst. Leegheid staart je soms aan. Nu daarover gaat dat ongenoegen van God. Dus die sprinkhanen, die droogte zijn de uiting van Gods toren en ongenoegen. En wat moet er dan gebeuren? Ik meen dat we 2 jaar geleden met middag er nog over hebben nagedacht. Maar laat ik het dan nog maar een keer zeggen. En dan staat het hier. Bekeert u tot mij met uw ganse hart. Het woord gans weer. Helemaal. Dat halve werk, dat ken ik wel van u. Maar laat het nou eens geheel en al zijn ganse hart. Bekeert u tot mij. Dat is niet alleen afkeer van de zonde. Maar laat het u nou eens om mij te doen zijn. Dat zou waarachtige bekering tot God bekeerd zijn. Ik hoor in onze kringen nog wel eens, je moet door God bekeerd worden, dat is waar. Maar je moet tot God bekeerd worden. Dat het om hem gaat. Heer, al zijt ge dan met mijn eeuwige verdoemenis gediend. Zoek toch u weer. Ja. De volk wordt tot God bekeerd. Staat hier ook, met uw ganse hart. En dan ook het overige, we gaan daar niet over uitweiden. En dat met vaste onthouding van voedsel. Want als u echt aangeslagen bent, dan staat uw hoofd er niet na om te eten en te drinken hoor. Echt niet. Kun je soms ziek op je bed liggen van ellende. Weet u dat? En met geween. En met rouwklagen. Daar staat het. En dat willen we niet meer hebben. Die godsdienst van het wenen en het ach en oog. En u kent het allemaal wel. Maar geef niet hoor. Geef niet. Want het is wel Gods volk. En als het echte tranen zijn, kun je er ook niks mee worden. Je hebt ook nog mensen die zijn wat met hun tranen, maar dat zijn geen echte. Maar hier staat het toch wat God van u vraagt. Wat het ware leven is. Bekeer u tot mij met uw ganse hart. Dan met vasten en met geween en rouwklagen. We gaan verder en scheurt uw hart en niet uw klederen. Weer, hè, dat met die kleren scheuren, dat ken ik wel. Dat is weer dat uitwendige. Maar scheur nou eens je hart. De verbrijzeling. Verlies het nou eens. Kom nou eens in schuld. In het stof. bekeert u tot de Heer uw God. Want hij is genadig. En dan wordt het volk nog eens aangemoedigd en barmhartig. Ook dat, geliefde. En daarom is het zo dubbel ontzettend als het niet gebeurt. Het is nodig, daarom moet het. Maar er staat toch zo vriendelijk achter dat hij genadig en barmhartig is. U kunt toch... Dat wordt u dan ook vanmiddag weggenomen en ontnomen. U kunt dan misschien wel gedacht hebben, oh, dat is een zeer wreed God. En een verschrikkelijke God en een tiran. Want dat denken we allemaal van God. We hebben zeer slechte gedachten, lage gedachten van de Heer. En dat wordt u hier dan wel ontnomen. Ze worden alles uit je handen geslagen. Want ik ben barmhartig en genadig kom. Voelt u wel? De prediking van het oordeel verbrijzelt de mensen, maar de prediking van Gods genade ook hoor. Trouwens, het oordeel verkondigen, dat is ook genade. Het is alles genade. Dat geeft nou die verbrokenheid, dat geeft dat wenige liefde, daar gaat het over. En dat is het eerste wat wij noemen, dat waarachtig leven. Na de rechtvaardigmaking, de vrijspraak van de ziel. Die kent deze droefheid over de zonde, vanwege de zonde. Geliefde, verbrokenheid en verbrijzeling. We moeten verder. Dat gaat gepaard met een afkeer van de zonde. Want het kan niet zijn. Het kan niet zijn dat een mens weent over zijn schuld. Het kan niet zijn dat Petrus naar buiten gaat omdat hij de meeste verloochend heeft. Bitter wenend. En een minuut later dat nog eens een keertje doet. Nee, want die ziel krijgt een hartgrondige afkeer van de zonde. En letterlijk moet hij dat verstaan, afkeer. Want het heeft bij ons ook een betekenis van met afkeer op iets zien. Het walgelijke ervan ervaren. Afkeer hebben van, maar het betekent ook letterlijk afkeren. Je omkeren. En jeugd van de gemeente, luister eens. Afkeer van de zonde. Dat is werkelijk zonde je rug toekeren en er is geen beter voorbeeld, zo mij dat niet te boven komt, althans, wat ik nu kan bedenken in de Bijbel, dan dat van Jozef. Hè? Van Jozef. Hè? Wat was er met Jozef dan? Nou, die vrouw van Potifar. Die zegt, kom Jozef, er is niks, kom. Hè? En wat doet Jozef dan? Die keert zich af en die loopt weg. En dat is wat hier staat. Vlieden, dat is vluchten. Weglopen. De zonde de rug laten zien. Dat is ook letterlijk afkeren van. Niet alleen een afkeer hebben van, maar je ook daadwerkelijk van de zonde afkeren. Weglopen. En jeugd, dan zeg ik toch niks te veel. En ook ouderen tegen u. Dan zeg ik toch niks te veel. Dat niet te rijmen is met de zonde in huis halen. Of het nou is... Open internet, thuis of op je mobiel. Is dat afkeer van de zonde hebben? De zonde op zak hebben? Versleuteld, zegt u, oh ja. Die sleutel zit hier. Ik geloof er niks van. Het is één open riool van binnen. Dat is het anders dan je afkeren van de zonde. En daartoe worden wij allen zonder onderscheid geroepen. Droefheid, afkeer. Ik heb een afkeer van die zonde. Geliefde en wallig over die zonde. En laat ik het dan maar heel eenvoudig zeggen. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Geliefde, want de prijs die Gods volk betaalt voor de zonde is hoog. En zo vat ik mijn eerste gedachte samen. Hier wordt Gods volk getekend. En ik weet... Daar moeten we tegenwoordig niet veel meer van hebben. Maar dit is de waarheid. Er is een volk, geliefde. Dat het zeggen mag. Dat de zonde erger is dan de hel. En de verberging van Gods aangezicht bitterder dan de dood. En als die in de zonde gevallen zijn. Dan kunnen ze het daar niet in uithouden. En dan gaan ze wenen tot God uit. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En die de duisternis wandelt. Die kan niet anders. Hoe lang die het ook tegen God uithoudt. Die kan niet anders dan toch weer voor God invallen. Met die schreeuw naar omhoog. Heere. Zou het genoeg willen terugkeren. Zou het genoeg. Bij vernieuwing en gunst over deze arme, ellendige ziel willen opstaan. Terugkomen. Genade verheerlijken. En als er ook onder ons en er in de duisternis wandelen, dan zeggen we met Jeremia, laten we onze wegen doorzoeken en terugkeren tot de Heer. En hoe keren ze terug? Altijd met wening, met vasten. Het schreeuwen. Want zo staat het ook. Ik zal ze leiden met smeking en geween. Wenen terug tot God geliefde. Zo David dat heeft gedaan. Zo zal ik samen willen zingen met Psalm 51 vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meer laat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen. Dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Hij geeft mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart, heeft u het. Verbrijzeld hart verheugd. En in mijn geest de ware rust herboren. Het vierde vers van Psalm 51.
Thank you.
Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Geliefde, Gods volk kent dat nieuwe leven, dus die droefheid en die afkeer. Droefheid over, afkeer van de zon. Zij kunnen in die zonde niet voortleven. Ze moeten wenend teruggaan. Overleggende hoe duur de zonde is. Wat het die lieve bruidegom gekost heeft. Hoe de toren Gods erover gaat. Het is onhoudbaar. Het moet opgelost worden. En het is niet eerder opgelost dan wanneer God in gunst op zo'n smekeling neerziet. En Christus zich bij vernieuwing vertoont. Zich weer wegschenkt in de dadelijkheid, zich met die ziel verenigt. Geliefde, droefheid en afkeer. En nu het andere. En voordat we verder gaan, geliefde, zegt u dan misschien vanmiddag dus allebei. Het ene en nu het andere. Misschien zit u te denken over percentages. Ik zeg dat niet uit mezelf, want ik heb het wel eens gehoord dat mensen inderdaad zo denken. Daar word je heel bedroefd van. Wat wilt u? 50%? Het is toch verschrikkelijk. Dat we al zo durven denken. Hè? Een beetje meer van het een. Een beetje minder van het ander. Hè? Nee. Ik zal het u vertellen. Het is 100% droefheid. 100%? 100%. Alleen maar droefheid. En het is 100% vreugde. U ziet, dat is 200, dat heeft u goed opgeteld. Het is toch samen 100%. Het is en vreugde en droefheid tegelijkertijd. Altijd. Het tweede, want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank. Dat wil zeggen, u gaat het koninkrijk Gods, het eeuwig leven, de heerlijkheid niet binnen door allerlei werkzaamheden van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Nee. Wie komen daar binnen die dit kennen? Die komen naar de hemel, laat ik het maar eenvoudig weg zeggen, die dit kennen. Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Hoort u dat? Volgorde, vrienden. Rechtvaardigheid. Welke rechtvaardigheid? Niet die is uit de wet, maar door het geloof in Christus. Je bent zomaar niet gerechtvaardigd. Nee, dat weet ik. Er komt heel wat voor kijken. Dat is niet waar. Er komt er één voor kijken. Hier is uw God. Hij komt en maakt mij vrij. Kent u dat? De rechtvaardigheid. Niet uit de wet. Maar door het geloof in de vereniging. De zielsvereniging. Dat is maar niet betrekking hebben op. Dat is opgelost zijn in. Dat ogenblik, ik leef niet meer. Mezelf kwijtgeraakt in hem. Gewas in dat dierbaar bloed. Gereinigd door zijn dierbare geest. Dat is het eerste in Christus. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die hebben de rechtvaardigheid dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En die kunnen sterven. Maar als dat er is, geliefde, dan komt daar ook als tweede, hier staat het zo helder, ook die vrede. Daar wordt het vlak, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. Want alleen in de zielvereniging met Christus vindt dat plaats, dat wonder van de uitdelging der schuld. Dan gaat die ziel geloven, dat God het ook tot die ziel gaat zeggen. Ik heb uw zonde achter mijn rug geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En de vlakveld, en dan komt de gemeenschap met God. Zoals we vanmorgen ook zeiden, ook met de dieren van het veld. En ook met de stenen, met alles. Dan ligt het vlak, dan is er vrede. Ja, zelfs een ogenblik vrede met jezelf. Of ligt u niet altijd met uzelf over, hoop ik wel. Zelfs een ogenblik vrede met uzelf. Dan mag het een ogenblikje waar zijn dat God dat nou gedaan heeft. Waar je zo vaak hebt gezongen, voeg mijn hart. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Vrede. En dan volgt de blijdschap. En dat is wat hier nu aan de orde is. Blijdschap. Vreugde. Blijdschap, dat is geestelijke vreugde, zegt de kanttekenaar. In God. Verblijd u steeds in God. Wie zijn niet blij? Ook, dat mag zeker wel. Over die mooie dag. En dat werk wat u nog mag hebben. Maar dat is niet waar het hier ten diepste over gaat. Dat is blijdschap in God, dat God God is. Ook een verterend vuur is. Dan zijt ge blij dat er een hel is. U zegt, dat geloof ik niet. Dat gelooft u niet. Maar dat kan niet anders. Dat is goddelijk onmogelijk dat dat niet zo zou zijn. Die blij met God zoals God is. En dan komt er een hoop, niet als een misschientje hoor. Een hoop op de eeuwige zaligheid. Dan verkeert ge wel van de poorten van de hemel. Dan is de hemel dichtbij. Dat is een blijdschap. Als, zoals we het een keer met elkaar mochten overdenken. Met Habakkuk, weet u nog? Dan springt die ziel op. En opspringen is even los van de wereld. Even bevrijd van alles wat voorheen toch je hart en je leven, je lust was. Opspringen van zielenvreugd. Opspringen in de geest, in God vreugd. Geliefde, daar gaat het over. Onthoud, het is altijd droefheid van binnen. Tegelijkertijd is die vreugde er ook. Hartelijke vreugde. Weer dat woord hartelijk. Zo heel kenmerkend. Hè? Niet een beetje van dit en een snuifje van dat, nee. Ook hier ziet u het, wat ik zo even zei. Het is helemaal troefheid. Het is helemaal vreugde. Hartelijk. Leedwezen. Hartelijke vreugde. In God door Christus. Dit is de verdienende oorzaak van de zaligheid en van mijn blijdschap. Omdat we Christus hebben mogen leren kennen, is die ziel verblijd. Hij weet van het bloed der verzoening dat gesprenkeld is op zijn ziel. Hij weet van de uitlatingen van de eeuwige liefde. Hij weet van hernieuwde gemeenschap. Soms weet hij niks meer. Maar als de blijdschap er is, dan weet hij alles. Hij weet alle dingen. Hij hebt de zalving des geestes. En dan komt er ook een nauw leven. Een nauw leven waarin de middelen ijveren worden waargenomen. Ijveren worden waargenomen. Geliefde, vele mensen van Gods volk houden zich in de duisternis, omdat ze de middelen niet voldoende gebruiken. Allemaal zitten overleggen wat er gebeurd is. En wat die ander heeft gekregen. Hoe het daar in Kerk in Nederland ligt. Allemaal afhouders, ophouders. Dwaallichten. Gemoedstalig en nauw leven. Veel verkeren bij de Heer. De middelen gebruiken in ieder minst van het heilig sacrament van het avondmaal. En wie de middelen van acht haalt de duisternis over zijn zich. Je kunt daar misschien voor vroom doorgaan, dat niet zo nauw neemt, maar niet zomaar aangaat. Volk, als er wat gebeurd is, dan is iedere onbeantwoorde nodiging ten diepste een belediging van de liefde Gods. Ja, met zijn zonde. Moet het allemaal wijken voor de zonde of moet de zonde wijken voor het avondmaal? Hoe is dat? Dus als tweede, vreugde en lust. Vreugde in God, blijdschap in God. En staat er in een ernstige lust en liefde. Alleen die combinatie al, die komt ons vreemd over. Lust en ernst. Prachtig, hè? Zo treffend, want zo is het. Ernstige lust en liefde. Wat is lust? Begeerte. Een ernstige begeerte. En wat is liefde dan? Verkleefdheid. Als je van iemand houdt, dan ben je aan die ziel verkleefd. Wil je er altijd bij zijn of niet? Verkleefdheid, dat is liefde. Dus hartelijke vreugde in God door Christus. En ernstige lust ter liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Ernstig is, wat is ernstig? Beetje donker kijken? Nee. Ernstig is volle toewijding. Maar het is ook eerbied. Zo in het leven staan. met de volle toewijding van je hart. En met eerbied voor God en zijn schepselen. Ik heb het u misschien wel eens verteld. Maar er zijn toch wel eens ogenblikken geweest. Hè, dat een mens zegt, ach, met Elia, hoe moet het allemaal? Ik weet het niet meer. Of dat een ziel de hand ermee ligt, de kantjes ervan afloopt. Want het is allemaal zo zwaar en zo moeilijk. En ik heb dit nodig en dat nodig. En toen werden we zo met kracht bepaald bij het woord van Timotheus. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijt. Ten volle verzekerd zijt. Ja, dan is het over. En dan begrijp je dat woord. Ernstige toewijding. Volle toewijding. Volkomen de zaak van Christus zijn toegedaan. Er is geen halfheid. Volstrekt geen halfheid in. Dat is 7 dagen in de week. Opbranden in de dienst des Heeren. Dat is ernstig. Voor al dat volk. Om naar de wil van God. En dat is de wet. Dat is de wil van God. Als je God lief hebt, dan is zijn wil uw wet. Om naar de wet de wil van God te leven. In alle goede werken. Hoef ik vanmiddag niet over uit te wijden. In alle goede werken. Alleen dat woordje alle. Niet alleen lid zijn van de vereniging tot handhaving van de Sabbat. Of niet alleen lid van de bond tegen vloeken. Gij zijt van alle 10 lid of van geen één. In alle goede werken. Dat moet altijd, of je nou bekeerd of onbekeerd bent. Iedereen moet dat doen. Maar God volk doet het met lust en liefde. Zo'n zacht juk. Alle geboden. Om zo het beeld van Christus te vertonen. Die al Gods geboden volmaakt heeft gehouden. Geliefde. In alle goede werken. En wat dat zijn. Als de Heer het geeft, hoop ik nog over na te denken. Maar dit is ons alvast gezegd. Hier met een waar geloof geschieden. Daar heeft de catechismus al uitvoerig van gesproken, dat geloof. De vereniging met Christus. En buiten het geloof kunt ge nooit God behagen. Naar de wet van God, die wordt aansluitend nu behandeld. En Gods wet, dat is Gods wezen. Hoe lief heb ik uw wezen, hoe lief heb ik uw wet. Tot eer van God. Want daarom zijn wij geschapen. Amen. Laten wij. Daarom zijn we geschapen. Met de dieren. Daarboven in de lucht, daaronder in het water. En bij ons op het land. Daarom zijn we geschapen. Tot eer van u om u te bedoelen. Inhoud van ons bestaan, de zin van ons leven. Uitzicht. Wat de kerk mag hebben. In u te mogen eindigen. Geef ook hier een volk, Heer, wat... Wat mag verstaan wat dat is, dat uw wil wet is. En dat dat een liefdedienst is. Er zijn er ook wat onder ons, die zijn het huiverig, Heer. Niet goed gelegen en niet goed voorgelicht. Wilt ge ze nog onderwijzen? En de liefdesgangen die houden al uw volk. En ze roepen het allemaal, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Dag en nacht, als het komt. En straks zal het zijn, eeuwig, overpeinzen. Wie gij zijt, wat uw wil is. Wat uw weg is. Wat uw wezen is. Verslonden in dat goddelijke wezen. Dat zal de lust van uw kerk eruit zien. Uw verzoening over onze zonden. Gedenk ons als we weer deze plaats verlaten. En wat u ons onthoudt, onthoud ons niet de bediening van uw geest. Om ons te leren in al de waarheid. Neem dat zelf ter hand, Heere, want... Anders komt het niet goed. Wees gij onze inwendige leraar, verhoogde Emmanuel. En ook deze gezag, als het mag en kan, nog eens wat onderwijs te mogen ontvangen. Ook de kinderen van de gemeente. Een enkel woordje maar. Wat is dat volk gelukkig? Dat mag wandelen bij het licht van uw woord. Wat zijn ze gelukkig die in u alles hebben ontvangen. Die van de wereld in beginsel verlost zijn. Heere, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. om Jezus wil. Amen. Psalm 68, vers 10. We trachten al enige tijd geleden ook te letten op wat de kinderen op school leren. En ik heb begrepen dat sommigen ook deze week dat moeten leren wat we nu samen gaan zingen. Psalm 68, vers 10. Geloof zij God met diets ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou uw hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood. Zal bij het naderen van de dood volkomen uit omschrijven. Het is het 10e vers van Psalm 68. Thank you. ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.